overleden, Helena Nieltje Ariena Broeren, op de leeftijd van 77 jaar. Zij heeft op het laatst van haar leven gewoond in het verzorgingshuis Hannie Dekkenhuis in Annekenisse Dreef. Haar begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op vrijdag 11 juli. Op deoverlente donderdag 7 juli treden in het huwelijk Jos van Herrewijn en Nelleke van het Noordende. Hun kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 13:30 hier in de Maranatenkerk, in een dienst die geleid zal worden door dominee van Kampen. Hun trouwkaart vindt u op de publicatieborden. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld in een vacature van diaken. De heer H. Lochmans en de heer Peter Roy junior uit Capelle aan de IJssel. De verkiezing zal plaatsvinden op maandag 1 september. We zullen dit te zijner tijd nog twee keer afkondigen. Van 23 juli tot 27 augustus is er wekelijks op woensdagavond een zomerbijbelkring. Deze avonden beginnen om 8:15 en duren ongeveer een uur. Ook dit jaar wordt een aantal psalmen behandeld en wordt er gezongen en is er gezamenlijk gebed. Iedereen is van harte uitgenodigd. De eerste keer is volgende week woensdag 23 juli. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij en na de preek is er een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. En gezien de grote onderhoudsuitgaven in 2007 en het te plannen groot onderhoud in de komende jaren, bevelen wij u deze collecte van harte bij u aan. De kerkvoogdij zal u nader informeren over het toekomstige onderhoud van het kerkgebouw tijdens een wijkavond die na het zomerseizoen gehouden zal worden. Deze dienst zal voorgaan professor Balken uit Den Haag. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
In de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Zing op Psalm 118, de versen 1 en 3. Psalm 118, vers 1 en 3. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 118, vers 4. En ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Getrouwe en barmhartige God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor al uw gaven, zoveel dat wij het niet kunnen bevatten, dat u uw hand tot ons uitstrekt en dat u ons hier brengt in uw huis. En dat we u daar mogen ontmoeten. Wat een wonder dat u er bent. En dat u er zijn wil in het midden. Al zouden er maar twee of drie in uw naam bijeen zijn. En wat een wonder dat wij er mogen zijn. Wij die eigenlijk overal zouden wegkruipen. Omdat we u niet onder het oog kunnen komen. Ge zijt er heilig van ogen. Dan dat we het kwaad zou kunnen zien. En als wij onszelf recht kennen en ons spiegelen aan uw woord en wet, dan moeten wij bekennen dat er geen goed in ons woont en dat wij tot alle kwaad geneigd zijn en dat het alleen uw gunst is en uw genade die ons weerhoudt, die ons bewaart, die ons hier brengt onder het beslag van uw evangelie. En wij bidden u, wil uw woord een goede ingang geven in onze harten. En geef dat wij het recht verstaan mogen. En dat het ons inzicht geeft in dat grote heilgeheim van uw goddelijke liefde, van uw barmhartigheid, van uw heiligheid, van uw langmoedigheid, van uw rechtvaardigheid, van uw heilig recht. Wij moeten zeggen, dat in u een volheid is van zoveel eigenschappen die wij niet kunnen omvatten. Want u bent groot en u bent eeuwig goed. Leer ons u te kennen, recht te kennen en u te prijzen en groot te maken met heel ons hart. Geef ons dat ook vandaag, als ons uw woord, uw psalmwoord op de lippen legt, waarin we mogen weten van uw barmhartigheid, van dat grote wonder dat u ons uit alle benauwdheid in uw ruimte zet. Heer, wij bidden u, geef ons een ontvankelijk hart om dat grote heilgeheim van uw liefde, van ons heil, te mogen verstaan. Wil ons daar ieder bij helpen, ouderen en jongeren. Geef ons helderheid van gedachten en geef ons aandacht. Wil ons bevrijden van de verstrooidheid, van de vele dingen die beslag op ons leggen. En breng ons tot dat ene ding, dat ene nodige, dat nooit meer zal worden weggenomen. Heere, wees ons nabij en gedenk ons met al onze noden en vragen, met al onze zorgen, persoonlijk, maar ook van alle die weer noden wij met ons meebrengen en voor u neerleggen. Gedenk rouwdragenden, allen die treuren om lege plaatsen in huis en hart. Gedenk zieken, thuis en in ziekenhuizen. Alle die leed en moeite kennen in hun leven, geef hen uw kracht om te dragen wat u oplegt. En doe ons weten dat uw wil altijd wijs is en goed. Heere, ga met ons, ook in deze dienst. En wil ons uw woord geven als een licht op ons pad en als een lamp voor onze voet. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Aard genade. Amen. U vindt onze schriftlezing in het Evangelie van Lucas, het 7e hoofdstuk, en daarvan de versen 36 tot en met 50. De tekstgeschiedenis die wij samen willen overdenken. En een van de fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in het huis van de fariseer, zat hij aan. En zie een vrouw in die stad, die een zondares was. Verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn aan zijn voeten, wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen en droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genodigd had, zulks ziende, sprak bij zichzelf, zeggend: deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij het hun allebei kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zeide: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zei tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Voordat we deze geschiedenis gaan overdenken, zingen we nu uit Psalm 32 en daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 32, de versen 1, 3 en 4.
antwoorden straks op de prediking met psalm 133. En daar zingen we alle drie de versen van. Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, wij ontmoeten vanmiddag in deze geschiedenis in de allereerste plaats onze heiland, de Heer Jezus Christus zelf. Hij bevindt zich in het gezelschap van tollenaren en zondaren. Daar werd hij ook om bespot. En nu ontmoeten we hem ook in huis bij de gastheer Simon de Farizeeër. En u ziet dat de Heer Jezus het woord richt. Hij heeft dat woord niet regelrecht gericht tot die vrouw. U zegt welke vrouw? Die we daar ook ontmoeten. Een ongenode gast, die zomaar was binnengedrongen, notabene in het huis van Simon de Farizeeër. Haar naam wordt niet genoemd, maar ze was wel bekend. En ze heeft in haar leven de nodige duisternis in haar hart. Haar innerlijk was door de zonde bedorven en aangetast. En de evangelist Lucas noemt haar een zondares. Dat was dus iemand die vooral had gezondigd tegen het zevende gebod. En opdat we niet zouden denken dat dat een vrouw is die dat alleen betreft, dan moeten wij bedenken dat de zonde tegen het zevende gebod nooit alleen door een vrouw wordt bedreven, maar dat er altijd één en zelfs meer mannen ook bij zijn betrokken. En als de Farizeeërs in triomf een vrouw op heterdaad begrepen hebben, dan zegt Jezus tegen al die heren: wie van u zonder zonde is, werpt de eerste steen. En even later zijn ze allemaal één voor één verdwenen. En dan zegt Jezus: waar zijn uw beschuldigers? En dan zegt ze: ze zijn er niet. En dan spreekt Jezus dat machtswoord: dan beschuldig ik u ook niet. Nu ontmoeten we hier zo iemand. En dan, terwijl Lucas haar een zondares noemt, dringt ze binnen in het huis van Simon, waar Jezus de maaltijd gebruikt. Dat heeft natuurlijk de nodige opzien gebaard. En het nam ook toe toen zij zich heel wonderlijk gedroeg. Ze was binnengekomen met de duidelijke bedoeling om Jezus te zalven. Ze heeft hem dus eerder ontmoet. En ze heeft ook iets van dat wonder van de vergeving der zonde begrepen. En nu heeft ze die albasten fles, die kruik met kostbare nardus meegebracht. Maar als ze aan zijn voeten staat, dan is ze opeens in tranen uitgebarsten. En met haar tranen heeft ze zijn voeten nat gemaakt. En toen heeft ze haar vlecht ontbonden van haar haar en met haar haar zijn voeten afgedroogd. En Jezus laat haar stil begaan. Hij neemt haar als het ware in bescherming. Jezus kent haar hart. En voor hem maakt zij te midden van dat hele gezelschap van respectabele mannen, maakt zij de beste figuur. En zij wordt door de Heer Jezus tot een voorbeeld voor alle eeuwen gesteld.
en dus ook voor u en mij. Maar de aanwezigen daar, die, en ook Simon, keken heel vreemd op. Eigenlijk zijn ze verontwaardigd. Dat kwam niet te pas. Dat kunt u ook merken aan die reactie van Simon, die hij uit beleefdheid voor zich houdt. Maar het ontgaat Jezus niet en hij begint een gesprek. En hij richt zich tot de gastheer en hij zegt: Simon, ik heb u wat te zeggen. Ziet u deze vrouw? Jezus weet wat met haar aan de hand is. En Jezus spreekt over haar zijn machtswoord. Ik zeg u, haar zonden die vele zijn, die zijn haar vergeven. Ja, die veel waren, dat heeft de instemming van Simon. Die waren veel. En dat wist Lucas ook, die noemt haar ook een zondares. Maar die zijn haar vergeven, die zonden. Dat is een geweldig sterk woord. Zo'n machtswoord spreekt onze Heer Jezus Christus. Dat heeft ze al eerder gehoord, maar wij weten, het geloof van een mens kent zoveel aarzelingen en zoveel wankelingen, zoveel aanvechtingen. Dat woord is sterk en zeker. En Simon moet dat goed weten. Hij moet weten dat de schuld die deze vrouw voor God had, die is ze kwijt. Die is haar kwijtgescholden. Die heeft God achter zich geworpen. En dat betekent dat niemand op haar mag neerkijken. En dat niemand erop mag terugkomen en zeggen: ja, maar dat was niet zo'n beste. Dat is de rijkdom van Gods vergevende genade. En dat is heel radicaal. En dat betekent, naar het woord van Paulus, die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dat geldt dus deze vrouw. En nu gaat het over de rijkdom van de vergeving van zonden. Nu hebben wij ook, net als die fariseer, ons systeem. We denken ook wel eens, ja, zonden die zijn er. En dan denken we, wij willen altijd graag kwantificeren. We denken, had ik er maar een paar minder. En dan zijn wij altijd vol van goede voornemens en dan zeggen we, weet je wat ik doe? Ik houd er morgen mee op. Dan worden ze in ieder geval niet meerder. Maar dan worden wij op de vingers getikt door die oude Heidelberger. U kent dat toch wel? Dat hele kleine schatboekje van de kerk. Van de enige troost in leven en sterven. Een boek van grote Bijbelse wijsheid. En van mensenkennis en ervaring. En die Heidelberger tikt ons op de vingers en die zegt, ja, wij maken de zonde elke dag meer. Zoals de oude vaderen dat ook zeiden, minder zonde doen, groter zondaar worden. Nee, als we goed luisteren naar het woord van Jezus, dan is daar geen sprake van vermindering. Hij zegt niet tegen die vrouw, nou, ik zal het goed met u maken. U hebt veel zonden. Ik zal er een paar afhalen. Ik zal er wat afdoen. Maar verder, ja, verder moet je het zelf proberen. Bij onze Heer Christus is sprake van vergeving. En die is totaal. Algeheel. En dan denk ik aan dat psalmwoord. Die psalmwoorden worden ons niet voor niets op de lippen gelegd. En die psalmwoorden zijn even zoveel gebeden. En dan zegt die psalmist, vergeef mij mijn ongerechtigheid. En dan zegt hij niet, het is gelukkig niet zoveel. Dat zegt hij niet. Hij zegt, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Dat beseft hij. En dat wil zeggen, we zijn met vermindering niet gebaat. Alleen met vergeving en dan totaal. Haar zonden zijn haar vergeven. Allemaal. En dat zegt Jezus nu zo langs deze vrouw heen tot Simon. Maar wat dacht u? Zij heeft het gehoord. Ze heeft het opnieuw gehoord. En het klinkt haar als muziek in de oren. Het is toch waar. Wat ze tegen alle aanvechting in heeft leren geloven. Aanvechting. Dat de duivel zegt, ja, dat is wel voor anderen, maar voor iemand die het zo bond heeft gemaakt. En zo erg. Dat kan nooit meer goedkomen. Aanvechting. Nou, wat denkt u in dat gesprek waar zij binnenkomt? In dat gesprek met Jezus en die Norse gastheer. Die fariseer. Met zijn systeem. En die nooit het woord genade heeft leren verstaan. Wat is dat zo'n fariseer? Wel, hij is heel orthodox. Rechtzinnig, reken maar. En de mensen keken hoog tegen hem op, want ze zeiden, dat is een man die het heel ernstig neemt. En die heel nauw leeft. En die het stipt nakomt. Hij is orthodox. Maar hij heeft geen geloof. En hij denkt zelfs dat hij het geloof niet nodig heeft. Met al zijn stipte wetsvervulling. En wat denken de fariseërs? Zonde is zonde en een zondaar is een zondaar. Van God gevloekt. Van God gestraft. En dat zal altijd zo blijven. Dat kan door niets en niemand worden verholpen. En het kan nooit worden veranderd. Met haar zonde wordt door Simon die vrouw in de hoek gezet. En die zonde drukken haar dood. En dan zegt Jezus, Simon, ik heb u wat te zeggen. Haar zonden die vele zijn, die zijn haar vergeven. En dan zegt hij merkwaardig, want zij heeft veel lief gehad. En dan moeten we oppassen. En dan moeten we ieder misverstand afsnijden. Wij denken altijd in causaliteit, in de reeks van oorzaak en gevolg. Daar moet je mee uitkijken. En Jezus zegt, luistert u goed. Hij zegt niet, ik heb haar de zonde vergeven, omdat zij zoveel heeft lief gehad. Dan gaan wij weer kwantificeren. Als je zoveel lief hebt, dan vergeet het je ook zoveel. Nee. U leest ook in de geschiedenis dat Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Maar zij toont in het huis van de fariseeën notabene een grote liefde tot Jezus. Waar komt die liefde vandaan? Kan Simon dat bedenken? Kan hij dat raden? Nee, dat lukt Simon niet. En dan zal Jezus het hem vertellen. En hij zegt, Simon, weet u waar dat vandaan komt? Omdat haar zoveel vergeven is. De vergeving gaat aan de liefde vooraf. Maar tegelijk neemt Jezus de zaak nu bij het andere eind. En zegt, laten we nu eens over haar liefde beginnen. En dan terug. Waar is die liefde het teken van? Dat begrijpt Simon niet. En dan zegt Jezus, laat mij het u zeggen. Die liefde is een teken van de vergeving der zonde. En wat maakt de vergeving voor deze vrouw zo ontzaglijk rijk en verrassend en blij, omdat haar zonden zoveel waren? Dat is onbestaanbaar voor Simon en voor zijn farisees systeem. Zo'n vrouw, zo'n los type uit de stad, uit de straat, zij bestaat het ongelooflijke om haar schuldeiser lief te hebben. Een liefde en een geloofsvertrouwen waaruit zij gerechtvaardigd wordt. En nu worden wij voor deze geschiedenis geplaatst. En dan is de toepassing aan de orde. En dan is natuurlijk de vraag, heel persoonlijk, zijn mijn zonden vergeven? Zijn uw zonden vergeven? Dat is geen kleine vraag. En dan moeten we zeggen, dat is een vraag die is, ja, zo'n hele aparte zaak geworden. Mensen verstaan dat helemaal scheef en mis. We hebben het gezongen, Psalm 32. En dan denken mensen, ja, de vergeving, dat moet je een keer te beurt vallen. Er is wel vergeving, maar dat is iets heel apart. Los van de verkondiging van het evangelie. Los van het woord en van het sacrament. En zo moet dat tot onze kennis worden gebracht, tot onze ervaring. Maar vandaag lezen wij in het evangelie. Wij kunnen het hier aan merken of wij veel lief hebben. Dat leert het evangelie. En het is heel goed om daarmee te beginnen. Want als wij met de zonde beginnen, dan gaan we dat heel breed uitmeten, vooral van een ander. En dan zeggen we, er is wel vergeving. Maar dat wordt dan zo kort en zo smal. Een liefde als dankbaarheid. Ja, dat kan helemaal niet. Dat komt nauwelijks ter sprake. En wij zijn doodsbenauwd om zomaar iets te grijpen. En wij spreken zo krap over de rijkdom van de vergeving. En dan zeggen we, die zonden die zijn zo ontzaglijk groot. En de genade is maar zo klein en zo smal. En de vergeving en de liefde en de dankbaarheid, daar komt helemaal niets van terecht. En dan denken wij niet en dan spreken wij niet naar de maat van het evangelie. En dan deugt er wat niet. Dan komt dat niet vrij wat ons verkondigd wordt vanuit het evangelie. En wat wij lezen in de Heilige Schrift van de kracht van de vergevende genade van God. En dan gaan wij zoeken, wij gaan dan zoeken naar kenmerken in onszelf. Of een mens wel echt gelooft. En als wij zoeken naar kenmerken, dan geeft de Heer Christus ons een heel eigenaardig kenmerk. Of wij veel lief hebben. Dat kunnen wij niet maken, dat werkt de Heilige Geest. En het is een zuiver kenmerk. Ziet deze vrouw. Die heeft kennelijk de Heere Christus zeer lief. En die kan zich in zijn nabijheid niet meer bedwingen. Vandaar die stort van haar tranen. En het was al eerder zo geweest. Vandaar dat ze nu die albasten fles met kostbare nardes meeneemt. Om daar de hals van te breken en die over hem uit te storten als een teken van haar liefde en dankbaarheid. Een kostbare fles en de geur doortrekt het hele huis. Dat moet ook. En hoe komt het dat zij zo'n liefde heeft voor haar heiland? Wel, zegt Jezus, dat komt omdat haar zoveel zonden vergeven zijn. Die zoveel waren. En dan zien wij in het evangelie het verband tussen de vergeving en de waarachtige dankbaarheid. De vrucht van het geloof die werkt in de liefde. En daar moet het om gaan in ons leven. Dat wij met heel ons hart God lief hebben. En begeren in zijn dienst te leven.
naar zijn wil en tot zijn eer. Dat is de toewijding van het nieuwe leven met God. In de liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En u ziet, dan spreekt Jezus die gelijkenis die hij aan Simon heeft verteld. U weet wel van die man, die had twee schuldenaars. En de een was maar heel weinig schuldig. En de ander een groot kapitaal. En toen schold die schuldeiser ze beide kwijt. Alles kwijt. En die man van een kleine sommetje, die ging naar huis en die zei, vrouw, moet je eens luisteren. Ik heb vandaag een goede dag, want je weet, ik was dat schuldig en dat en dat. Nou ja, bij elkaar nu niet zoveel nog, maar hij heeft het me allemaal kwijtgescholden. En ik had het misschien nog wel bij elkaar gespaard en geraapt. Het was maar een klein bedrag, ik hoef er niet zo'n ophef over te maken. Maar hij heeft het me allemaal kwijtgescholden. Ik had het misschien nog wel kunnen aanzuiveren. En dan die andere man, die komt ook thuis. En die zegt tegen zijn vrouw, zal ik jou eens wat vertellen? Je weet dat ik een groot kapitaal schuldig ben. En dat ik zo diep onder de schuld zit, dat mijn leven lang er niet onderuit kan komen. En laat die man die schuldeisen allemaal hebben kwijtgescholden. En weet je wat ik nu moet doen? Ik moet direct weer naar hem terug. En ik moet hem opnieuw heel hartelijk gaan bedanken. En zeggen dat ik de weldaad nooit zal vergeten. Dat ligt toch voor de hand? En als Jezus nu zegt, wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Ik denk dat hij dan Simon recht in de ogen kijkt. Want dat raakt Simon de Farizeeër direct. Dan moeten wij daar natuurlijk geen verkeerde gevolgtrekkingen maken en die strekken dan vaak heel ver. Dan gaan we weer kwantificeren en dan zeggen we, kijk, dat zie je, je kunt dus veel vergeven krijgen, je kunt ook weinig vergeven krijgen. U weet, zo ging dat in die afschuwelijke aflaatpraktijk. Hoe meer geld je gaf, hoe meer je vergeven werd. En je kon vandaag al geld geven voor de dingen die je morgen nog zou misdrijven. En je kon dat van tevoren al afkopen. Zo ging dat in die praktijk. Maar die dwaasheid, die bedoelt de Heer Jezus helemaal niet. En hij richt zich tot die Farizeeër Simon. En hij zegt, Simon, jij hebt mij niet zo lief als die vrouw. En hoe zou dat komen? Er is jou vast en zeker niet zoveel vergeven als haar. En jij hebt die vergeving ook helemaal niet zo nodig, want je leeft zo braaf en zo stipt en zo nauwgezet. En je hebt lang niet zoveel zonde als deze vrouw. Zo zit het toch wel, Simon? Is het niet? Is dat niet het verschil tussen jou en tussen deze vrouw? En dat woord van Jezus is scherp en raak. Want nog eens, geloof en liefde komen in de kraam van de Farizeeër niet te pas. En dan vragen we nog eens, wat is dat eigenlijk voor een man, die Simon, die Jezus nodigt aan zijn tafel? Je zou zeggen, dan is hij toch wel een vriend van Jezus. En hij is zelfs een rijke vriend, hij richt een maaltijd aan. Het ontbreekt hem aan niets. Maar daar houdt het mee op. Hij geeft zelfs geen water om Jezus' voeten te wassen. Hij heeft hem niet eens fatsoenlijk begroet. Een inbreuk op het oosterse gastrecht. Hij was echt niet een hartelijke vriend. Er was een vriend zo iets wat uit de hoogte. Laat ik die rabbi uit Galilea, laat ik die ook eens uitnodigen. Laat ik ook eens nou eens horen en zien wat dat voor een man is. Hij was niet een hartelijke vriend. Zijn tafel was voor Jezus. Maar zijn voeten werden niet gewassen. Het hart van Simon ging niet open.
bleef gesloten. En de Heer Jezus behandelt Simon nog genadig door het zijdelings te zeggen en hem die gelijkenis voor te houden. Maar hij raakt aan een wonde plek in het leven van alle Farizeeërs. En een Farizeeër is daarom Jezus niet dankbaar, omdat hij hem niet lief heeft. En hij heeft hem daarom niet lief, omdat hij van de rijkdom van de vergeving der zonden helemaal niets begrijpt. En waarom? Omdat hij de zonde nog nooit heeft ontdekt en nog nooit heeft erkend. En die godsdienst van een Farizeeër is geworden tot een optelsom van verdiensten. En daarin is Simon niet alleen. Want we moeten zeggen, en dan denken we niet aan de aflaatpraktijk waar Luther tegen gestreden heeft en wat het begin van de reformatie werd. Dan zeggen we vandaag, midden in een christengemeente, is deze zaak aan de orde van de dag. Aan de orde van de zondag. En we hoeven er helemaal niet over uit te wijden hoeveel zonden wij hebben. Maar we mogen elkaar vragen: hoe lief hebt u de Heer Jezus Christus? Hoe staat het met uw liefde? Daar is een verband tussen de liefde en de vergeving. Nu moeten we uitkijken, want als het ons zo na aan de schenen gelegd wordt, dan zeggen we ja, maar weet u, ik wil dat en ik mag dat toch niet zomaar grijpen? En dan kijk ik om me heen en dan zie ik andere mensen en die durven dat zomaar te grijpen. En daar wil ik niet aan meedoen. En dan zitten wij nog hoog te paard. En dan zeggen we ja, de vergeving, nee, daar blijf ik af. En onnodigt ons de Heer Jezus Christus. Hij is de grote gastheer in zijn huis. En hij nodigt ons tot de rijkdom van zijn heil. En hij zegt, al waren uw zonden als karmozijn, ze zullen worden wit als wol. Dat is de rijkdom van het evangelie. En dat wordt ons ook niet gegeven. En dan is de vraag waar het op aankomt. Hebt u Jezus lief? Omdat hij uw zonden vergeeft. En dan moeten we nog eens aan die gelijkenis denken. Die Heer die twee schuldenaren had. En dan is de vraag, wie van beiden bent u en ben ik? Dan gaat het over ons allemaal. En dan zegt Jezus heel scherp, wie weinig vergeven is, die heeft weinig lief. En dan moeten we allemaal zeggen, je denkt allemaal, wat hebben wij weinig lief. En die erkenning daarvan, die komt zo stroef uit onze mond. En dan zeg ik, wat moest ons leven niet één en al liefde zijn, tot de eer van de naam van God. En wat moest het, om eens een beeld te gebruiken, wat moest het aan ons te merken zijn, dat dat vuurkooltje van onze liefde, vlak naast de vlam van de liefde van Christus gelegen heeft. En dat het daarvan nagloeit. Maar wat is het vaak, een uitgedoofd kooltje? Je moet het onder een hele hoop as vandaan halen. En zo waar, dan is er nog wat warmte en vuur in. Er is nog wel iets van te merken. Schort het daar niet aan? In een christelijke gemeente? Schort het daar niet aan in het leven van het geloof? En het leven van het geloof is tegelijk het leven van de hoop en van de liefde.
kunnen wij zo gemakkelijk vanuit de liefde iets laten zien van de rijkdommen, van de grootte, van de vergeving van onze zonden? Of moeten we zeggen, ja, het is in mijn leven zo dat de liefde echt wel eens een keer brandende was? Vroeger. Maar toen is het versmalt tot een klein vlammetje. En toen is het ineengekrompen tot een klein vonkje. We zijn eigenlijk zijn we vergeten hoe geweldig het is dat wij mogen geloven. Notabene met een van de 12 artikelen. Ik geloof in de vergeving der zonden. Dat is heel persoonlijk. En dat we dan ook gaandeweg vergeten hoeveel en hoe grote en hoe zware zonden het waren. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar je moest veel meer blijdschap in het geloof hebben. En dat wordt ons ook tegenwoordig voorgehouden van alle Pinksterbewegingen. En er moest ook veel meer ijver zijn in de liefde om God te dienen. En dan zeg ik, ja, inderdaad. Dat zijn ook zwakke punten. Dat we met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. En dat we niet zulk een geloof hebben als Christus waardig is. En zo'n ijver om God te dienen als ons wel betaamt. Dat zijn zwakke plekken. En dan zeggen mensen, ja, maar waar ligt dat dan aan? Hoe komt dat dan? En dan is het antwoord, dat is een groot gebrek aan ontdekking. En dan kijken mensen vreemd op en zeggen, ontdekking? Ontdekking van je zonde, dan gaat toch alle blijdschap weg? De blijdschap van het geloof. En dan ook de liefde. En dan zeg ik, nee, dat is niet waar. Want het schort ons mensen aan de ontdekking van onze zonde. We klagen er wel eens over, maar dat zijn vaak dode klachten. Er is geen geloof en er is geen liefde. En dan zeggen mensen, ja, vroeger, ja, u weet wel, hè? Vroeger, toen heb ik er wel eens iets van meegemaakt en ik ben er ook wel dankbaar voor geweest. Maar dat iets van vroeger, daar kun je niet mee verder. En daar kun je niet op teren, dat is geen fundament. Laten we maar bij het begin beginnen. Dat God in Christus Jezus ons de rijkdom van zijn liefde betoont. En dat hij zijn zoon gegeven heeft als een lam. Het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. En dat dienen we vast te houden. Dat er een verband is tussen de vergeving en veel liefhebben. En dat verband wordt ons hier duidelijk door de Heer Jezus aangetoond. En dan rechtvaardigt Jezus deze vrouw, waar veel mensen toen en nu ook van denken, wat is dat nu voor een vrouw? En dan spreekt hij haar ook rechtstreeks aan. En dan zegt hij tot haar persoonlijk een geweldig woord. Uw zonden zijn u vergeven. En dan zijn er mensen zo eigenwijs om te zeggen, ja, maar dat is toch overbodig, dat wist het toch al, dat was er toch al eerder gezegd en daarom kwam ze met die fles aanzetten. Die vrouw wist toch dat haar zonden vergeven waren. En ze was daarom zo dankbaar dat ze dat huis van die fariseer binnenkwam. Maar dan verstaan wij het niet echt. Want de vergeving van de zonde die ons wordt toegesproken en die Christus toespreekt en die door de Heilige Geest wordt toegepast, die moet telkens weer opnieuw worden bevestigd. Want wij worden aangevochten door de vorst van de duisternis,
en door de grootheid van ons kwaad. En dan moet het worden bevestigd dat het echt waar is. We zeiden, als die vergeving wordt losgemaakt van de bediening van het evangelie en van het woord en van het sacrament. En eigenlijk wordt losgemaakt van Christus. En iets wordt dat toch gebeuren dat eenmaal zomaar eens een keer gebeurt. Dan wordt het iets. Iets in het leven van een mens. Ja, een bijzondere ervaring. En dan kom je wel eens mensen tegen en die zeggen, ja, toen en daar en toen en daar zijn mij de zonden vergeven. En je kunt ook andere mensen tegenkomen en die zeggen, ja, weet u, ik geloof wel echt in de Heer Jezus Christus. Maar ik weet echt niet of mijn zonden mij ook vergeven zijn. En dan zeg ik, aan zulke gesprekken merk je hoe mensen in strikken terechtgekomen zijn. En in schema's vastraken. En dat zijn systemen en die lijken verdacht veel op zo'n farisee-systeem. Dat hangt samen met hoe over deze dingen gesproken wordt. En dan denk ik, wij lezen, als het goed is, de Heilige Schrift. En wij horen dat woord. En we hebben het nodig om het elke zondag weer opnieuw te horen. En dan lezen we en dan horen we dat de vergeving der zonden de centrale belofte van het evangelie is. En dat je geen enkele belofte voor waarachtig kunt houden. Als je deze centrale belofte tussen haakjes zet. En u kunt het lezen van Genesis tot Openbaring. Dat de vergeving der zonde vastgehaakt is aan de komst en aan het werk van onze Heer Jezus Christus. En daarom ook is vastgehaakt aan de bediening van het woord en ook de bediening van het sacrament. En dat wij in de goede strijd van het geloof de voortdurende bevestiging nodig hebben dat het waarachtig waar is. Uw zonden zijn u vergeven. En als u vraagt, wat is de korte inhoud van het evangelie? Daar is er maar één antwoord. Uw zonden zijn u vergeven. En dan zegt iemand, moet ik dat telkens weer horen? Het is toch altijd hetzelfde? En dan zeg ik, ja. Daar draait het in elke dienst van het woord om. En dan, als wij daarin opnieuw zijn bevestigd, mogen en kunnen wij heen gaan in vrede. Dat is het slot van iedere dienst van het woord. Ga heen in vrede. En dat ziet u, deze vrouw. Zij wordt door die vrede omgeven. Ze wordt niet meer nagekeken en ze wordt niet meer nagewezen. Haar schuldeiser is haar Heere en Heiland die macht heeft de zonde te vergeven. En dat wil zeggen, ze zijn achter zich geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En dat wil zeggen dat onze God er nooit meer op terugkomt. En zo zien we dat deze vrouw gered werd uit een peilloze diepe afgrond waarin ze terecht was gekomen. En zij wordt overgezet in het koninkrijk van Christus en zijn eeuwige vrede. Hij heeft macht de zonden te vergeven. Waarom? Omdat hij het Lam van God is dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarom heeft hij die volmacht gekregen op grond van zijn bloed en wonden. En die volmacht wordt ons doorgegeven. En zo heeft het geloof in Christus alle beloften voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. En dan zeggen we, in de vergeving van onze zonden is alle heil gelegen, geloofd Zij onze Heer Jezus Christus, onze getrouwe zaligmaker, in leven en sterven. Amen. Laat ons danken. Trouwe God, hemelse Vader, wij danken u voor dat grote geheim van uw goddelijke liefde. Onbegrijpelijk en toch waarachtig. En wij danken u dat u het ons laat verkondigen. Dat het ons wordt aangereikt uit de evangeliegeschiedenis die u ons als een kostbare erfenis gegeven hebt, uw heilig woord. En we bidden van u, door ons alle in delen, jong en oud, want we hebben het alle nodig, dat onze zonden vergeven zijn. Wil ons daarvan overtuigen. Wil er ons meer en meer aan ontdekken. En geeft dat het vuur van de liefde niet verdooft. Maar dat het zichtbaar wordt in het leven en het samenleven. Dat we bij u mogen behoren. Omdat we u mogen toebehoren, omdat u ons tot uw eigendom hebt losgekocht, uit de slavendienst van de zonde en van de duivel en van de dood. Zouden we u dan niet eeuwig dankbaar blijven en zeggen, Heere, mogen we u blijven dienen met heel ons hart en met heel ons leven. Heer, ga met ons allen en wil uw woord naprediken in onze harten. En geef dat we het mogen naspreken in onze gezinnen. En laat het zijn kracht doen in de week die komt. En sterk ons ieder op de plaats waar u ons stelt. Wij bidden u dat alles in de vergeving van onze zonden. In de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, daarvan het 10e vers. Psalm 68, vers 10.
Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.